just a bad dream.
Goedenavond, welcome bij Guitars of the Valley. Vandaag aflevering 96 van 15 december 2023. Ron Kolen die bracht 1 december zijn tweede album Here to Stay uit. Hiervan hoorde je zojuist de track You're Just a Bad Dream. Vanavond is Ron Kolen te gast in de studio en die praat je helemaal bij over zijn muzikale reis. Ron, hartelijk welkom hier in de studio van 90 FM. Tof dat je... Ja, de luisteraars jouw verhaal wil komen vertellen hier. Ja,
graag, leuk dat ik er mag zijn.
Ja, allereerst wil ik je van harte feliciteren, want het lijkt me niet meer dan op zijn plaats. Met een tweede plaats in de soundcheck van Aardschok. Hoe tof is dat?
Dat was ik wel heel blij mee. Ja. Heel onverwacht, maar het is natuurlijk bijna een hoofdprijs. Bijna.
Ja, bijna inderdaad. Ja. Je zat er niet ver vanaf. Ja. Maar ja, je eerste album werd natuurlijk ook al goed ontvangen. Kreeg lovende recensies. En ja, deze overtreft er nog, hè?
Ja, ja. Ja, dat was ook de bedoeling.
Ja, je hebt je werk goed gedaan. Laten we daar bij houden. En je gasten natuurlijk ook. Maar daarover natuurlijk zometeen nog meer. Ja, laten we eerst eens teruggaan naar de roots. Voor de mensen die jou niet kennen. Misschien nog niet bekend zijn met je muziek. In je eerste band Razor was je drummer. Maar eigenlijk ja, ben je multi-instrumentalist. Op welke leeftijd begon jouw interesse in muziek? En ben je zelf muziek gaan maken?
Nou, mijn interesse in muziek die begon denk ik rond mijn 12e. Mm-hmm. Toen was ik wel into Santana, Dire Straits, Boston. Dat was eigenlijk mijn eerste heavy album wat ik kocht, Don't Look Back.
Ja.
Dat werd al vrij snel opgevolgd door mijn liefde voor AC/DC. Die eigenlijk nooit meer, AC/DC met Bon Scott moet ik dan wel zeggen. Die nooit meer over is
gegaan. Toch op Bon Scott, ja.
Toch op Bon Scott, die nieuwe zanger. Zo noemen wij dat altijd.
Ja,
Die vind ik toch iets minder. Mm-hmm. Maar AC/DC met Bon Scott en Van Halen met David Lee Roth. Rond, ja, toen ik rond een jaar of 15 was, zeg maar. Dat zijn mijn eerste liefdes in hard rock en metal. En ik ben op mijn 18e ben ik begonnen met drummen.
Oké, dus dat is wel een redelijk late leeftijd.
Ja, redelijk laat. Ik heb daarvoor wel wat pogingen gedaan. Ik heb 3 jaar op de muziekschool gezeten. Orgel gespeeld. Orgel, keyboard. Nou, dat was geen succes. Ik heb mijn echte liefde qua muziekinstrument is gitaar. Mm-hmm. Dat heb ik ook rond mijn 14e, 15e geprobeerd. Lukte niet. Ja, ik wilde niet meer naar de muziekschool, want mijn ervaring met keyboard was niet zo geweldig. Dus ik wilde het zelf doen, dat lukte niet. En toen op mijn 18e, toen begonnen we op de middelbare school met een bandje met vrienden. Mm-hmm. En de enige plek die beschikbaar was, was drummer. En toen ben ik dat gaan doen. En ik was wel altijd... En tikken en zo. Dus ik was op zich wel handig.
Het ritmegevoel zat er al.
Qua ritmegevoel. Dus, dus dat drummen, dat lukte wel. Daar had ik wel aanleg voor. Dus ik ben eigenlijk mijn hele leven lang drummer gebleven. In allerlei, vooral underground en lokale bandjes. Tribute bandjes, coverbandjes. Totdat ik denk dat het al nu een jaar of 10, 12 geleden zijn. Toen ik dacht van ja, maar die gitaar, dat wil ik toch nog een keer.
De oude liefde, die kwam toch wel weer naar boven drijven.
Ik moet dat gewoon een keer onder de knie krijgen.
Ja.
En, dus dat heb ik toen opgepikt. En ja, en toen is het gelukt. Zeg maar. En toen, op een gegeven moment ben ik ook omgeswitcht. Toen heb ik ook gezegd, ja, nu ben ik gitarist. Nu ben ik geen drummer meer, maar ik ben gitarist.
Ja, je kan het nog steeds spelen natuurlijk.
Ja,
maar,
dat lukt nog wel. Maar ik vind gitaar toch eigenlijk het mooiste instrument.
Ja.
En dus dat was. En dat was gelijk van daaruit. Vanuit dat die gitaar, dat ik dat onder de knie kreeg. Ben ik ook stukken gaan schrijven en riffs gaan opnemen. Mm-hmm. En, ja, toen kwam van het een en het ander nummers gaan schrijven. Is natuurlijk moeilijker als drummer. En als gitarist kun je veel makkelijker je ideeën uitwerken. Nou, en toen ontstonden de eerste nummers. En toen ontstonden ook het idee om een album te maken. En. Nou, en nu zitten we hier.
Ja, precies. The rest is history. Ja, zeker. Ja, na diverse lokale bands in de jaren 90 ben je voor een periode van de muzikale radar een beetje verdwenen. Hè? Wanneer begon het voor jou weer te kriebelen om toch weer muziek te gaan maken?
Nou, eigenlijk heb ik al die jaren wel met, soms met tussenpozen, wel altijd wel muziek gemaakt. Mm-hmm. Maar niet... Wat ik zei, dat waren met name of tribute bandjes in de hardrockhoek.
Ja.
Ik heb ook jarenlang in een dance classics bandje gespeeld. En daar speelden we op bruiloften, feesten, partijen, hockeyfeesten en zo.
Ja.
Dat was ook prachtig.
Nou ja, je hebt wel gezellige avond, denk ik, gegarandeerd.
Ja, 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 ja. Ja. Maar uiteindelijk, zeg maar, wat me echt triggerde op een gegeven moment, was dat kwam een beetje nadat ik overgestapt was op gitaar. Was dat ik op een gegeven moment ook wel klaar was met... muziek van anderen spelen.
Mm-hmm.
Je speelt alleen maar nummers na van anderen. En ik begon zelf ideeën te krijgen voor melodieën en riffs en nummers. En daar is eigenlijk die idee ontstaan om op een gegeven moment ook gewoon zelf dingen te gaan schrijven en op te nemen. Gewoon mijn eigen ding, muziek te maken.
Je moest je ei kwijt.
Ja, dat bleek er te zitten, ja.
Ja, ja, ja. Waarom heb je toen de keuze gemaakt om in 2020 een soloalbum te maken? En niet te kiezen om je eigen bijvoorbeeld aan te sluiten bij een band of een band om je heen te laten vormen? Ja, je zei natuurlijk wel dat je eigen ideeën had. Ja. Maar ja, waarom heb je toen de tijd bijvoorbeeld niet gekozen om, ja, om bandleden erbij te zoeken?
Nou, ik had juist eigenlijk daarvoor besloten om het juist niet inderdaad met een band te doen. Mm-hmm. Ik kwam uit een situatie waarin ik denk ik 10 jaar lang in cover- en tribute bandjes had gespeeld.
Ja.
En ja, op het begin was ik wel klaar met bandjes, zeg maar. Ja. Met, je hebt altijd gedoe in bands.
Ja, het
je
kan ook drama opleveren, ja.
Altijd. Weet ja. Je, welke nummers je speelt, welke kleren je aandoet, of je wel of niet wil optreden. Je kan het zo gek niet bedenken, je hebt altijd gedoe.
Ja.
En dat is vaak leuk, maar ik was daar wel, eigenlijk wel klaar mee. En ik denk, als ik met eigen dingen aan de slag ga, en ik, dan wil ik dat zelf kunnen bepalen.
Ja.
En dan wil ik daar niet ook nog eens gedoe over krijgen.
Ja, begrijpelijk. Ik kan me ook voorstellen dat het maken van je debuutalbum Rise, dat in maart 2020 verscheen, best wel monnikenwerk was. Zorgden de positieve reacties, ja, denk ik, toch wel uiteindelijk voor de voldoening?
Ja, ja. Ja, het was een hele moeilijke, moeilijke reis, zal ik maar zeggen. Maar
ja.
Ik moest alles leren, zeg maar. Ik had nog nooit een nummer geschreven. Ik had nog nooit een nummer opgenomen, zeg maar, zelf.
Ja.
Ik had nog nooit een mixer aangestuurd. Of een mastering engineer aangestuurd. Ik had nog nooit iets uitgebracht. Ik had nog nooit gewerkt met een digital workstation. Dat je thuis, zeg maar, alles inplugt en zo. Ik moest gewoon alles leren.
Ja.
En, maar ik wilde echt, ik wilde zo graag dat ik, ja, dus ik, daarom duurt het wat langer. Want je moet overal die leercurve door.
Ja.
Maar ja, ik vond het geweldig. Vond het geweldig om te doen.
Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Zeg maar, dat zeg maar jouw eerste idee was van, nou, ik ga nu onder mijn eigen naam, onder Ron Kolen, mijn solo project beginnen. En totdat uiteindelijk dus in maart 2020 je eerste album er was.
Ik denk alles bij elkaar 3,5 jaar. 3,5, 4 jaar.
Nou. Ja. Ja, het restart mag gelukkig wezen. Op Rise the werkt hij met maar liefst 12 gastmuzikanten. Iets wat je op Here to Stay, het zij in iets mindere mate, hebt doorgevoerd met diverse gitaarsolo's. Voor vanavond heb je de playlist opgesteld. En deze is rondom de gastbijdragers op Here to Stay in elkaar gezet.
Ja.
Ja, de eerste plaat die refereert aan een groot Nederlands talent. Met onder andere Vengeance, Arian en Delane op zijn cv. Ja, fantastisch natuurlijk dat Timo op jouw ja. album een solo wilde inspelen.
Ja, ja, Timo heb ik leren kennen in 2011. Toen ben ik betrokken geweest bij de organisatie van Jason Becker Not Dead Yet Festival. In Haarlem was het. Mm-hmm. En daar speelde Timo ook. Piepjong gastje was ja. het toen. En je had daar een geweldige line-up van gitaristen. Er stond Guthrie Govan, Kiko Lorero, Marcel Koenen, Michael E. Ferkins, Eklund. Je kan het zo gek niet verzinnen.
Echt dus grote jongens, ja.
Allemaal grote jongens. Ja. Hij stond daar als broekje gewoon tussen en hij bleef vier overeind. En ik dacht, fuck, wat kan die jongen spelen? Kan die spelen? En, dus ik ben er altijd blijven volgen. Daarna, ja. En toen ik met Rise begon, dacht ik, ja, maar ik moet hem hebben. Want ik vind hem echt, hij is zo goed, weet je wel. Hij is jong, hij is heel, hij is echt een nieuwe generatie, maar hij heeft ook heel veel feel en heel veel blues heeft hij in zich. En
ja, iets wat je eigenlijk bij nieuwe gitaristen nog wel ja. eens mist, hè? Dan ja. is het inderdaad technisch misschien perfect, maar je mist het gevoel
ja,
in de muziek.
Veel
hè?
Perfect, veel ja. super clean, ik speel ja. de jongens tegenwoordig, maar hij heeft gewoon dat vieze, weet je wel. En die vieze, smerige blues heeft hij in zich. En
ja.
Hij heeft groove en funk, heeft alles in zich. En dat vond ik echt zo knap voor zo'n jong gastje. En dus ik, ja, ik denk, ik moet hem gewoon hebben. En nou, voor Rise was hij altijd op tour met Delane toen. En
ja.
Toen Rise uitkwam, toen is hij, vlak daarna is hij ook uit Delane gestapt. Dus, en mm-hmm. toen kwam corona en toen had hij tijd. En hij heeft 3 nummers meegespeeld. En nou goed, dat heeft hij in 2020 al ingespeeld. En 21. En nu is hij natuurlijk helemaal Rising Star met
ja.
Arian en Supersonic Revolution. En, dus ja, hij, die jongen gaat echt een geweldige carrière tegemoet.
Ja, precies. Ja, speaking of, ja, je hebt dus zoals gezegd de playlist samengesteld. En ja, dus ook een nummer van Supersonic Revolution uitgekozen.
Ja.
Zou jij die willen aankondigen?
Ja, nou goed, Arjen Lucassen is natuurlijk de geestelijk vader achter Supersonic Revolution.
Ja.
En hij heeft vroeger in Vengeance gespeeld, samen gespeeld ook met de vader van Timo, met Jan Somers. Was ook een geweldige gitarist.
Absoluut.
Dus alleen vanuit die optiek al is het natuurlijk al geweldig dat Timo bij Arjen Lucassen erin zit.
Ja, zeker ziet rond dan, hè?
Ja, dus dat is ook echt zo. En ik heb volgens mij Flight of the Century uitgekozen, klopt dat?
Dat klopt helemaal.
Ja, daar hoor je Timo gewoon shinen.
Daar komt hij. Of the Century van Supersonic Revolution. Ja, laten we wat dieper op Here to Stay ingaan. Groot verschil met Rise is dat Here to Stay de intensieve samenwerking met vocalist Keith St. John wat verder is uitgewerkt. Ook Keith heeft overigens een cv waar je u tegen zegt. Hè. Het zegt gewoon niet normaal met bands als Montrose, Burning Rain, Kingdom Come. Ja, grote namen natuurlijk. Hoe zijn jullie met elkaar in aanraking gekomen? En wat maakt voor jou Keith echt de perfecte zanger voor Ron Kolen?
Ja. Allereerst contact is ontstaan omdat ik toen ik voor Rise bezig was met het nummer Paradise had ik opgenomen.
Mm-hmm.
Dus een beetje een Led Zeppelin-achtige groove heeft dat.
Ja.
En daar zocht ik een zanger voor, want ik had meerdere zangers dan zeg maar op Rise.
Ja.
En ik zocht ook inderdaad een beetje Led Zeppelin-achtige stem. En ik wist gewoon, ik wil Keith hebben, want ik kende hem van inderdaad Burning Rain en... Ja, hij heeft gewoon die Robert Plant vibe en groove en dat speelse, zeg maar. En dus ik heb hem gewoon benaderd en hij wilde meedoen. En dus hij heeft dat ingezongen. En hij had het ingezongen. 3 weken later kwam hij met Doc Aldridge naar Nederland. Want hij deed toen akoestische tour. Akoestische Burning Rain nummers en ook wat classic rock. Hij speelde in Weert toen en toen zijn we een paar dagen met elkaar opgetrokken. En toen hebben we elkaar dus eigenlijk voor het eerst persoonlijk ontmoet, beter leren kennen.
Ja.
En toen heb ik hem ook gevraagd voor nog een paar nummers. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Dus hij heeft uiteindelijk volgens mij 5, 6 nummers ingezongen.
Mm-hmm.
Toen kwam Rise uit. Corona ging, kwam binnen en toen ben ik toch maar door gaan schrijven. En de eerste kandidaat voor het eerste nummer was Keith. En de tweede was Keith. En de derde was Keith. En we zijn eigenlijk heel... natuurlijk, op een natuurlijke voet gewoon doorgegaan.
Ja, het is gewoon zo samengegroeid. Hoe moet ik eigenlijk de samenwerking tussen jullie zien? Keith is ook co-songwriter, als ik goed begrijp. Hè?
Ja.
Hij is natuurlijk singer, componist, producer, multi-instrumentalist. Ben jij verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte en Keith voor bijvoorbeeld de zanglijnen en de teksten? Of gaan jullie echt samen sparren om een nummer fundering tot aan het dak op te bouwen.
Ja, nou, de eerste stappen zijn altijd dat ik de muziek maak.
Mm-hmm.
Dus ik schrijf alle muziek uit. Zorg dat het nummer een kop in de staat heeft. Ik speel de partijen in. Drum, bas, keyboard, slaggitaar.
Ja.
En zo gauw als ik denk van dit is goed genoeg om naar Keith te sturen. Dan ga dat naar hem en dan gaat hij... met de zanglijn, de teksten en een zangmelodie aan de slag. En dat komt dan terug. Dan dat plakken we op elkaar. En, en dan begint eigenlijk het fine-tunen. En naarmate we meer samen gingen werken... werd dat steeds meer een iets wat we samen deden.
Je voelt elkaar steeds beter aan, lijkt me. Ja. Je weet wat je aan elkaar hebt en wat je van elkaar kunt verwachten.
En het belangrijkste was dat hij zich eigenlijk verantwoordelijk voelde. Steeds meer verantwoordelijkheid voelde om daar ook verbeteringen aan te brengen. Dus wat niet zo van, ik lever een partij aan, het is klaar.
Nee.
Hij had ook zoiets, maar kunnen we dit nog, dat nog, of daar een beetje tweaken en daar wil ik dat. En zij kwam steeds meer naar voren eigenlijk. En waar voor mij de toegevoegde waarde van hem zit, is dat hij heeft heel veel gevoel voor het arrangeren.
Mm-hmm.
Hoe je een nummer opbouwt, hoe je dynamiek in een nummer opbouwt, hoe je spanningsboog opbouwt in een nummer. Hij hoort heel goed, kan hij door een nummer heen kijken wat de potentie is van een nummer. En komt ook met voorstellen hoe we dingen beter kunnen. Ja, en ik durf wel te zeggen dat heel veel fine-tuning ook wel bij hem vandaan komt.
Daarmee heeft hij denk ik ook zijn spot op de albumhoes verdiend. Hè? Dat er niet, dit keer niet alleen Ron Kolen, maar ook Keith St. John op staat.
Ja.
Dat het echt, dat je dus echt kan spreken over een samenwerking en niet meer pure solo-album.
Ja, want dat was op een gegeven moment dat ik had dan gastgitaristen en ik had Keith. En ik denk van maar dat zit niet op hetzelfde level. Weet je,
nee.
Een gastgitarist die speelt in en die stuurt in en die is klaar.
Ja.
En Keith is echt tot en met de mix en de mastering is hij betrokken geweest. Ik denk, hij moet gewoon meer credit krijgen dan dat.
Ja.
En dus vandaar ook dat... dat hij op de hoest erbij staat.
Ja, precies. Ja, meer dan terecht denk ik ook alle nummers die hij ingezongen heeft.
Ja.
Hoe werkt het eigenlijk met de solo's? Geef jij dan een afgewerkt nummer aan de betreffende gitarist? En ik zoek op dit stukje een gitaarsolo. Zou jij hier iets voor kunnen verzinnen? Of hoe gaat dat?
Ja, op Rise was het eigenlijk andersom. Maar nu op Here to Stay heb ik het zo gedaan dat ik het inderdaad afgewerkt nummer inclusief zang. Mm-hmm. Naar de gitarist stuur. En ik zeg eigenlijk aan die stukken, daar mag je spelen.
Ja.
En doe zo gek als je kan.
Ja.
Maar maakt me niet uit wat, maar doe wat jij denkt dat je moet doen. En het voordeel was om de solos op het eind te doen, is dat, en dat hoor je best wel in veel nummers, is dat de gitarist kan reageren op de zang.
Ja.
Dus je krijgt vaak aan het eind, dat de spanning weer oploopt, zeg maar, van de nummer, krijg je duelletjes. Dat hij de zang afwisselt met de gitaar. En de gitarist kan anticiperen op de zang. Maar bij Rise was het andersom.
Ja.
Had ik vaak al de solos in laten spelen. En toen kwam de zang eroverheen.
Toen moet de zanger erop reageren.
De zanger kan niet goed anticiperen op een gitaarsolo.
Dat is lastig, ja.
En dus dat hoor je in heel veel nummers. Dan hoor je gewoon dat aan het eind zit gewoon dat duel.
Ja, je hebt wel het idee dat Here to Stay net iets meer een samenhangend album is. Dat het allemaal net, de puzzelstukjes beter op zijn plaats vallen.
Ja.
Er zitten een paar nummers bij waarvan ik denk dat het niet helemaal in een kiets bereik ligt. Maar ja, dat tezijde. Het is natuurlijk, er zit best wel wat afwisseling op het album. Ik vind Kier echt een goede jaren 70, 80 hardrockzanger.
Ja.
Maar op sommige stukken heb je het idee van misschien had een andere zanger beter op zijn plaats.
Ik denk dat je doelt op Firebird en 90 Shades of Hell. De meer thrasher nummers. Ik vind zelf dat hij dat heel goed doet. Ja, en dat was ook juist de testcase, zeg maar, van dat ik toen ik hiermee begon met het album, had ik niet meteen het idee, het moet meteen zanger.
Nee.
Maar toen hij het eerste wat heavier nummer kreeg, mm-hmm. dat was Firebird in dit geval. En toen ik dat terugkreeg, dacht ik van ja man.
Dat is gewoon goed.
Nu is het, dit kan hij dus ook.
Ja, het voordeel is natuurlijk wel, het album voelt veel meer als een geheel dan dat je met verschillende zangers werkt.
Ja.
Hè? Dus dat... En met songwriting, doordat je dat echt allemaal samen doet, valt het allemaal denk ik wel beter op zijn plaats.
Maar dat is ook zo. Maar voor mij blijft leidend dat de zanger, voor mijn gevoel, maar het is natuurlijk smaak. Als ik jou zo hoor, dat de zanger voor mijn gevoel, zeg maar, de nummers aan moet kunnen en tot een grotere hoogte moet kunnen
brengen. Ja, ben ik met je eens. Alleen ik had inderdaad bij de iets stevigere muziek, denk ik dat een andere, iets rauwere zanger, misschien het nummer meer tot zijn recht doet. Alleen als je over een heel album kijkt, denk ik dat dit het beste is. Dus,
ja.
Maar goed, smaakverschillen, net wat je zegt. Daar gaan we ook verder niet over discussiëren. En dat hoeft ook helemaal niet, want het is gewoon een prachtig geheel geworden. Ja, en als we het over gastsolo's hebben, ook bij de volgende nummer van Ossie in de playlist, waar deze Griekse gitaargod ook een tijdje heb ingezeten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om zo'n gitarist ook weer wederom op je album te hebben.
Ja.
Praat over
Chris G,
inderdaad. Ja. Onder andere ook bekend van zijn eigen band Firewind.
Ja.
Hij heeft op het album van Ossie ook meegespeeld. En we gaan luisteren naar Scream. Dit is Ossie Osbourne.
Cause all I need is blood.
Ja, screamen, dat kon Ossie toen de tijd nog prima. Dat gaat denk ik nu ietsje minder. Maar ja, dat tezijde. Ja, met een fantastische bijdrage. Of ja, natuurlijk fantastisch gitaarwerk van Gus G. Ja, Here to Stay, die klinkt echt als een Zwitsers uurwerk. Jaren 80 hard rock. Toch wel in een modern jasje. Met name de productie, die knalt uit de boksen. Helder, zonder overgeproduceerd te klinken, naar mijn mening. Je houdt toch echt het gevoel in de muziek. Wat in mijn optiek echt wel een belangrijke pluspunt is. Voor de mix is Hans Pieters verantwoordelijk. Hè. In het verleden was hij de man achter de Access Studio. Grote namen gewerkt. Als je dan met name naar de stevige genres kijkt. Bands als Sinister, Thanatos, Gorefest zijn enkele voorbeelden hiervan. Maar ook voor mastering heb je gekozen voor iemand die met hele grote namen heb gewerkt. Vertel.
Dus ik had Hans, overigens een super goede engineer. Super goed, super geduldig ook, want ik kan ontzettend lopen zeuren en zeiken.
Ja, dat is je eigen kindje, hè, wat je hetzelfde geeft.
En zo.
Ja.
Dus dat hij niet helemaal horendol van mij is geworden, dat is ongelooflijk. Zijn de goede vent. En ik wilde voor de mix en de mastering. Als je het mij vraagt, kan ik het verschil niet echt uitleggen waar het verschil zit. Maar het schijnen echt totaal verschillende disciplines te zijn.
Mm-hmm.
En mixers kunnen meestal niet masteren en vice versa.
Ja.
En ik ben eigenlijk, dus ik had wel besloten om voor dit album de mix en de mastering te scheiden. Want op Rise had Hans alles gedaan.
Mm-hmm.
Dus ik wilde dat scheiden. Ik ben gewoon eens naar wat albums gaan luisteren die ik goed vond klinken.
Ja.
Kijken wie dat gemasterd had.
Ja.
Dus ik heb een heel rijtje benaderd. Ik heb 3 testmasters aangevraagd. En ik heb gekozen voor Svante Forsbeck. En hij is een Finse mastering engineer. En hij heeft heel veel gewerkt met Volbeat, met Rammstein, heel veel.
Ja, het zijn natuurlijk wel bands die echt, als je naar het geluid luistert, het knalt uit de speakers en er staat een muur van geluid.
En hij heeft echt goed werk geleverd. En dat was ook goed met hem samen te werken. Want daar kijk ik dan ook naar. Want mm-hmm. uiteindelijk, kijk, ik kom daar als klein artiestje binnen. Bij iemand die met zulke namen werkt.
Ja.
Je wil niet dat je dan ook een beetje zo wordt behandeld van
doe ik even tussendoor.
Doe ik even erbij.
Ja.
Maar hij was, weet je, ik kreeg alle aandacht. En ik kon ook correctierondes doen en zo. Nooit gezeur. En dat vond ik ook wel belangrijk.
Ja, fantastisch.
En,
ja.
En hij heeft het heel goed gedaan. Ik kan niet anders zeggen. Hij heeft echt iets toegevoegd.
Ja. Ja, je vertelde zelf al dat Chris Emmett een gitarist is. Tenminste, dat vertelde je buiten de uitzending om die jij al enige tijd kent. Hè. Je bent zelf radio-dj geweest. Heb je eigen programma gehad. Veel interviews gedaan met diverse muzikanten. En zo ook Chris.
Ja.
Die komt ook weer terug op jouw pad.
Ja, ja, ja. Ja, Chris en I.
Ja, we zijn Nederland.
Ik heb Chris inderdaad heel vaak een aantal keer geïnterviewd in de tijd dat ik journalist was. Dat is meer dan 10 jaar geleden.
Mm-hmm.
En hij is op een gegeven moment uit Arch Enemy gestapt. En dat heb ik van heel dichtbij meegemaakt dat hij eruit stapte. En hij heeft hem ook heel vaak in vertrouwen genomen en zo. Dus we hebben een bepaalde vriendschapsband daaraan overgehouden.
Nou.
Hij is daarna jarenlang in de anonimiteit verdwenen. Toen heb ik altijd contact met hem gehouden. De laatste jaren was hij touringgitarist bij Dark Tranquillity.
Mm-hmm.
En hij speelde vaak in Nederland en dan zagen we elkaar altijd. De laatste keer was vorig jaar november. En toen zei hij van, nou, kan ik je ergens meer helpen? Ik zeg, nou,
ik heb ik ken hem wel, wat ligt voor je. Dus, ja,
ik heb één nummertje klaar, You're Just a Bad Dream, wat je net gedraaid hebt.
Ja.
En zo geschieden. Dus dat heeft hij binnen no time ingespeeld. En hij is zo'n ontzettend waanzinnig gitarist. Dat is ongelooflijk.
Ja, het gitaarwerk van Arch Enemy is natuurlijk echt legendarisch. Hè? Wat dat betreft hoor je dat ook weer terug op jouw album. Hè? Hij drukt wel stempel op het nummer ook.
Ja.
Zonder te veel te aanwezig zijn. Ja, we gaan luisteren naar een nummer van Arch Enemy. Misschien een beetje een vreemde eend in de buit vanavond. Want het is wel een tikje steviger. En die is nog met Angela Gosso als zangeres. Dat is Dead Bury Their Dead. Arch Enemy. Ja, wegens tijdgebrek hebben we hem even doorgeschakeld. Je hoorde eerst Arch Enemy, Dead Bury Their Dead. Met Chris Emmett natuurlijk als gitarist. En achtereen volgens Scar Symmetry met Children of the Ingrated Circuit. En ja, daar zit ook een gitarist op ja, die ook op jouw album te horen is.
Ja, dat was Per Nilsson. Ja. Die is juist te horen. En die heb ik, die kende ik nog niet persoonlijk. Die heb ik een paar jaar geleden gezien op de muziekmesse in Frankfurt. Daar ga ik ieder jaar naartoe. Grote muziekbeurs en er zijn heel veel clinics en zo. En toen beland ik op een stand van Randall. En daar gaf hij een clinic. En daar kijken mensen echt gewoon op een meter op hun handen.
Ja.
Nou, ik wist niet wat ik zag.
Dat is echt bizar. Jij dacht, die moet ik hebben.
Ja, op dat moment nog niet. Want toen was ik nog niet... maar toen ik ging denken over gasgitaristen en zo. Toen dacht ik van op een gegeven moment... Ja, voor 90 Shades of Hell, dan moet ik Per Nilsson hebben.
Ja.
Dat is ongekend. Ongekend wat die jongen kan.
Ja, heerlijk. Ja, ik vind dit nummer die je ook hebt uitgekozen. Children of the Integrate. Ja, echt heerlijk gitaarwerk. Ik kan er heerlijk bij wegdromen. En er zit toch nog gevoel in. En,
ja, het is heel veel gevoel. Heel veel melodie zit erin. En hij heeft een hele mooie techniek. Want hij speelt heel veel met legato techniek. En dat is eigenlijk dat je nauwelijks met je plectrum speelt. Maar eigenlijk meer alles met je vingers. En hij is zo ontzettend strak. En ja, het is ongekend. Het
zorgt dan denk ik ook voor een aparte gitaarsound op die manier.
Het is heel jazzy. Hij is heel erg beïnvloed door Alan Holdsworth. En dat is een echte... was echt een jazzrock, super jazzrock, freaky gitarist. En nou, daar heeft hij heel veel van werk. En dat heeft hij een beetje vertaald naar hardrock.
Ja, heerlijk. Het artwork voor Here to Stay, daar wou ik het ook even over hebben. Die oogt echt compleet anders dan van je debuutalbum Rise. Hè? Rise is ja, echt een mooi getekende hoes. Terwijl ja, Here to Stay, dat is echt een, heeft een vintage uitstraling. Het oogt... ja, eenvoudig, maar ik vind het wel een bepaalde ja, sfeer uitstralen... wat wel bij ja, je muziek past. Kun je er iets meer over vertellen waarvoor je deze ja, keuze hebt gemaakt?
Ja, nou, de symboliek van Rise was meer de Phoenix. Dat, ik, dat was ik dan, zeg maar, die uit de
ashes
opstaat... en van het corporate leven en gewoon de muziek, zeg maar, betreedt.
Mm-hmm.
En wat op de Here to Stay meer is, daar staat aan de ene kant mijn logo staat daarop.
Mm-hmm.
Maar dat logo representeert eigenlijk ook een beetje yin en yang gevoel wat Keith en ik zijn. Dus wij zijn heel erg tegenpolen, maar we werken heel goed samen met elkaar. Dus dat wordt ook een beetje daar symbolisch weergegeven. En ik heb een andere graphic designer gebruikt. En ik wilde inderdaad wel een beetje een classy uitstraling hebben. En het is totaal anders uitgepakt dan de eerste hoes. Maar voor mij is dat prima. Dat hoeft voor mij niet in één lijn te zitten.
Nee, het doet mij een beetje denken aan ja, sommige jaren 70 hoesen. Waar je ook echt prominent echt, ja, bijvoorbeeld of een groot bandlogo ziet. Of inderdaad gewoon ja, eigenlijk een eenvoudig design. Maar het straalt wel wat uit weer.
Ja, wat ik meegegeven had aan de engineer is dat... kijk, heel veel is natuurlijk online tegenwoordig. En, en heel veel hoezen, die worden heel klein afgebeeld op je schermpje. En die herken je dus niet. Dus ik zei, je moet wel iets maken. En dat was eigenlijk ook een beetje, met Rise ook wel zo. Maar ik wil eigenlijk een hoes hebben dat als je dat heel klein ziet, dat je toch iets hebt wat herkenbaar is.
Het is herkenbaar, ja inderdaad. En dat heb je natuurlijk met een getekende hoes iets minder gehad. Of met een computer graphic. Ja, komt perfect tot z'n recht. Ja, we gaan weer verder met muziek, want we hebben muziek genoeg te draaien en tijd kort. Ja, ook voor de volgende plaat, die is van Dokken. Ja, groot gitarist zit daar natuurlijk in. Ja, fantastisch ook.
Ja, George Lynch is mijn jeugdheld. En daar ben ik al vanaf 384, ben ik al helemaal freaky fan van George Lynch.
Ja.
Ik heb ook best wel veel dingen uit zijn spel gebruik ik in mijn eigen spel. Dat ik qua akkoorden en zo, wij hebben gebruikt hele typische akkoorden. En die gebruik ik ook vaak. Dat heb ik gewoon gejat eigenlijk.
Ja.
Dus hij is qua gitaarspel ook een invloed geweest op mijn eigen gitaarspel. En ja, Tooth & Nail is eigenlijk het nummer. Een van de nummers uit mijn jeugd. Waar ik denk al duizenden keren heb geluisterd. En ik ging ook altijd met de hoes van Tooth & Nail ging naar de kapper. En zei ik van, ja, maar zo wil ik mijn haren. Ik moet me knippen zoals George Lynch.
Ja.
En nou, Joyce die heeft dus op mijn eerste album heeft hij Sin City ingespeeld.
Mm-hmm.
En ik heb Sin City helemaal opnieuw opgenomen en op Here to Stay geplaatst.
Ja.
Met gebruik van de solo van toen, van 3 jaar geleden. Maar die staat alleen op de cd. Die staat niet online, of niet op streamingplatformen. Die is een bonus track op de
cd. Ja, je moet tegenwoordig de mensen ook triggeren om een fysiek product te kopen. Hè? Ja, dus wat dat betreft is dat denk ik marketingtechnisch heel slim.
Ja, ik wil de mensen die de cd kopen wat extra's bieden.
Ja, er zitten 3 bonus tracks overigens op die niet op de digitale versie te horen zijn. Hè?
Klopt.
Ja, laten we gaan luisteren. Dokke met Toef Toneel. Van Dokken. Ja, we naderen al een beetje richting het einde gaan we van de uitzending. Maar ik had nog wel wat vraagjes te vragen. Dus de playlist gaan we niet helemaal redden, helaas. Ja, Ron. Tussen Rise en de release van Here to Stay. Heb je geprobeerd om een band te vormen, als ik me niet vergis. Maar bent hier toch vanaf gestapt. Het was coronatijd. Wat de boel misschien ook niet vereenvoudigde. En daarnaast lijkt me dat Keith ook best wel een druk man is. Ja. Dat een band erbij misschien voor hem ook wel een uitdaging is. Om het licht uit te drukken. Heb je eigenlijk nog wel de wens om dit ooit te kunnen realiseren?
Nou, een band op zich niet per se. Daar ben ik niet zo, op zich niet zo mee bezig. Maar ik zou wel met een band live willen spelen.
Ja.
Zeg maar ik hoef niet per se in een band setting dan ook weer te gaan opnemen. Voor mij is opnemen en uitbrengen en live spelen zijn voor mij wel twee verschillende dingen. En, dus ik zou op zich heel graag nu... Ik ben ook aan het kijken nu of ik het komend jaar live kan spelen.
Ja.
Met Keith. Dat willen we allebei. Het opnemen van nieuw materiaal, dat ga ik ook doen. Maar dat ga ik waarschijnlijk doen op dezelfde basis als ik nu gedaan heb.
Ja, gewoon inderdaad. Gewoon je eigen ding samen met Keith tot een geheel komen. Hou je ook natuurlijk het meeste in hand. En zoals je het al eerder hebt verteld, dan krijg je ook de binddiscussies niet.
Ja, ja nou, dat is zeker een item. Want ik wil het graag inderdaad zelf in eigen hand houden. En,
ja.
En profiteren van alles wat Keith inbrengt.
Ja. Ja, gelijke win-win situatie. Pak nu goed uit en lekker doorpakken. Ja. Wat zijn op muzikaal gebied jouw toekomstplannen? Heb je bijvoorbeeld nog bepaalde ambities of dromen die je nastreeft?
Ja, mijn bucketlist nummer 1 staat live spelen.
Ja.
Dus dat wil ik echt gaan proberen dat komend jaar voor elkaar te krijgen.
Mm-hmm. Past dat ook in Keith's agenda, zover je kan zien?
Hij wil het ook graag.
Oké, dat is wel fijn, ja.
Maar willen en kunnen, dat zijn nog twee dingen. Maar wat we proberen is, dat zou ook het beste werken, is meegaan als support act op een tour, aaneengesloten tour van een grotere band.
Ja.
Dat je veel shows hebt en weinig tijd. Dan kan hij overkomen, shows doen en weer terugvliegen.
Ja.
Wat niet werkt met Keith is dat je iedere weekend of iedere twee weken...
Nee, dat gaat niet.
Dat gaat niet.
Dat hij continu met overvliegen, dat is natuurlijk ook onbetaalbaar iets. Ja.
Dat gaat niet. Dus dat is nummer 1. Nummer 2 is gewoon album nummer 3 maken met Keith. Dus,
nou, dat is fijn om te horen. Ik denk dat de fans daar heel gelukkig van worden.
Ik hoop het.
Ja. Ja, de albums worden goed ontvangen en er zit een stijgende lijn in. Dus wie weet dat je volgende album van de maand is in Aardschok en diverse andere magazines. En dat zou natuurlijk het ultieme compliment zijn. Al is de tweede plaats natuurlijk al heel, heel tof. We willen natuurlijk eindigen nog met een nummer van jullie. Allereerst wil ik je hartelijk danken dat je te gast was hier in Guitars of the Valley. En dat je je verhaal wilde vertellen. Veel succes met de muzikale avonturen die je nog samen met Keith gaat beleven.
Ja, dankjewel. Fijn dat ik er kon zijn.
Ja,
dank voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. Super. Kort over volgende week, dan is Amersfoortse death metal band Blasphemy hier te gast in de studio. Ze komen je alles vertellen over hun nieuwste wapenfeit, Dawn of Malevolence. We sluiten vandaag af met nog een plaat van Here to Stay. Zou jij die nog willen afkondigen, Ron? Of aankondigen eigenlijk?
Dit is de eerste single die we hebben uitgebracht. En titelnummer en staat ook voor waar Keith en ik voor staan eigenlijk. En dat is Heavy Metal Till I'm Dead.
Fijn weekend allemaal.